Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. In samenwerking met het Theaterinstituut Nederland. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten. En we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Goedendag. Vandaag moet je horen vanuit het Allard Pierson, zoals gezegd. Bij ons zijn te gast vandaag Jacques Kleuters en Hans van Keulen. We gaan praten vandaag vanuit de rode draad, het thema tijd. Hoe laat is het? Wat voor tijd leven we? En misschien is er wel tijdloze muziek. We zijn blij dat de techniek in handen is van Abe Iping in samenwerking met Erik Korver. En we zijn blij dat u luistert bij deze eerste aflevering van een nieuwe serie podcasts over onze digitale schatkist. Om te beginnen leek het mij een goed idee om vanuit de stad Amsterdam eens even buiten de ring te gaan kijken. En dat kunnen we doen met Dr. Anders P.
Het is een dorp, niet ver van hier, een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling en zelfs een sportvereniging. Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn loden gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld. Maar zie het van de overkant, het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw, dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek, een mooie klus voor Anton Pieck.
Ja, Anton Pieck, wij zitten hier in het centrum van Amsterdam. Eigenlijk kan je niet meer centrum hebben dan waar wij nu zitten, aan de Oude Turfmarkt. En welkom Jacques Kleuters en welkom Hans van Keulen. Jacques, om met jou te beginnen. Wat betekent deze plek voor jou?
Nou, dit was vroeger de Nederlandse Bank. En in mijn jeugd en daarna is het een en ander anders geweest. En het Allard Pierson Museum. En nu is hier de verzameling terechtgekomen van het Nederlands Theaterinstituut. Halbe Zijlstra, een voormalige minister, die heeft geprobeerd die zaak om zeep te helpen. En het is niet gelukt, dankzij de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Bijzondere Collecties, die nu Allard Pierson heet. Is dus die prachtige collectie die in 30, 40, 50 jaar tijd door allerlei mensen verzameld is. Onder andere Dr. Anders P. ook zijn archief hier heeft gestald in de tijd. Is dit allemaal toch nog goed gekomen?
Ja, fijn hè? Ja.
Dus deze plek betekent veel voor mij.
Ja, want jij bent ras Amsterdammer.
Ja, negende generatie Amsterdammer.
Zo, heb je wel eens niet in Amsterdam gewoond?
Nee.
Geweldig.
Dat zal ook niet gebeuren. Nou, ik kom heel veel buiten Amsterdam.
En
ik
dus heb ook zo'n dorp, zegt
buitenhuisje in Durgedam. En ik kom ook wel best wel veel buiten Amsterdam. Als je zo lang in Amsterdam woont en ik woon weer in de buurt waar ik ben opgegroeid, dan krijgt de stad steeds meer diepte. Heel veel mensen willen naar het buitenland, vreemde landen zien en zo. Ik vind dat overschat, want je komt in gebieden waar je de taal niet verstaat, waar je de mensen niet begrijpt, waar je de gebruiken niet kent. Terwijl als je in je eigen buurt blijft, dan dring je steeds dieper door in die buurt. Ik herken de architecten bijvoorbeeld die de huizen gebouwd hebben. En ik ken soms mensen die er al 50 jaar wonen en zo. Ik zie adressen waar meisjes of jongens, vriendjes woonden, et cetera. Dus alles krijgt veel meer betekenis als je ergens dieper ingaat.
Ja, en dan ben je echt gehecht. En aan gewoon alle verhalen die je inmiddels door de jaren heen hebt opgebouwd uit zo'n buurt.
Ja, ja, precies. Het krijgt diepte, krijgt het.
Mooi. Mooi gezegd. Even voor mensen die wellicht niet weten wie jij bent. Dat zijn er wellicht heel weinig, maar nou, toch voor die weinigen. Jij bent een van de medeoprichters van Donkey Shocking.
Ja, een, dat was een cabaretgroep.
Een roemruchte cabaretgroep in de jaren 70.
80 ook.
Ja, 80. En daarna ben je werkzaam geweest bij het Theaterinstituut Nederland aan het Bartolotti-huis.
Nee, tegelijkertijd eigenlijk. Okay. We zijn begonnen met Donkey Shocking in 67 en in 70 ben ik op het Theaterinstituut komen werken. Dat heette toen nog het Toneelmuseum. En ben ik ook les gaan geven op de theaterschool. Dat heette toen de Academie voor Kleinkunst.
Ja. En dan zat je daar op een zolder.
Ja, dat was wel mooi.
Ja, prachtig plek. Het was sowieso een prachtig pand. Bartolotti-huis. Zoek het op, zou ik zeggen. Bartolotti-huis aan de Herengracht. Een prachtig pand. 5 panden, heb ik begrepen inmiddels. En dan zat jij op de zolder. En dat was de plek waar je heen moest als je repertoire wilde verzamelen.
Ja, jij weet dat heel goed, want jij was daar ook klant. Je moet nog heel erg jong zijn geweest.
Heel erg jong, ja.
Maar inderdaad, daar kwamen journalisten die in knipselmappen gingen zoeken omdat ze een interview moesten maken met artiesten. Er kwamen mensen die programma's gingen maken en die repertoire zochten. Er kwamen leerlingen van kunstopleidingen. Er waren mensen met decor onderzoek of kostuumonderzoek bezig. Het was een soort van kenniscentrum. Ja. Maar er bestonden toen eigenlijk nog geen internet en geen computers en geen Google en geen allerlei zoekapparaten. En ook nog geen scans. Dus de mensen liepen tussen de kasten en mochten de boeken uit de kast halen. Ja. En zaten op de grond te lezen. En lieten elkaar dingen zien. En er waren vaste klanten die elke maand of zo terugkwamen.
Ja. Als je een uurtje over had, ging je even daarheen? Ja. Het was een netwerkplek
eigenlijk. Dat vond ik ook altijd leuk. Ja. Er kwamen oud-artiesten en die kwamen dan wel iets spullen inleveren. Of ik had een map met foto's die nog niet gedetermineerd waren. Wist niet wie erop stonden. En dan liet je zo'n map zien en zei je, herkent u die acrobaten? Oh ja, nee, dat was Willem Botterman. Dat is een goede onderman geweest. Weet je wel? Dus dan werden die foto's weer eventjes... Het was een hele leuke tijd.
Ja, en het was ook... Ik was toen net begonnen, zou ik maar zeggen, in de theaterwereld. Ja. En dan zag je iemand af en dacht, oh, kijk nou! En dan ging je doen alsof je daar in de buurt ook even moest zijn. Een map open ging halen of zo. Dan ging je een beetje daar in de buurt schurken.
Ja, daar kwamen natuurlijk ook beroemdheden.
Ja,
zeker,
absoluut. En het was ook een ontzettend fijne plek. Want jij zat daar en dan zei je, ja, ik wil iets met fruit doen en met appeltjes of sinaasappeltjes. En dan ging jij even nadenken. Zei, nou, je moet je dat eens proberen. En dan moet je dat eens proberen. Zoek eens in map 583.
Ja, en dan, dat is natuurlijk wel de meerwaarde van een bibliotheek als er kennis is. Want ik had ook kunnen zeggen, nou, daar staat de kaartenbak. Of tegenwoordig zeg je, daar staat de computer. En vind het maar. Maar als je toevallig die kennis in je hoofd hebt als bibliothecaris, een bibliothecaris moet zelf niet lezen. Het is eigenlijk niet goed als een bibliothecaris leest. Een bibliothecaris moet weten wat er in die boeken staat. Dus hij moet de inhoudsopgave bij wijze van spreken uit zijn hoofd kennen. Want dan kan hij zeggen, nou, ik geloof dat in dat boek, daar vind je wel wat.
Ja. Ja, en die kopieermachine die draaide volle toeren. Er stond soms een rij van 5 mensen.
Ja, ik heb nog meegemaakt in het allereerste begin dat er nog geen kopieermachines waren. Nou, er was er eentje, daar moest je 2 velletjes induwen. Een negatief en een positief. En dat was een heel gemuur was dat. Maar inderdaad, later. En toen kregen we ook wel een beetje problemen. Want je mocht natuurlijk niet zomaar overal kopieën van maken. Hè? Dus het auteursrecht was in ontwikkeling op dat moment. En dus dat werd op een gegeven moment werd het wat moeilijker, ja.
En ik kan me nog herinneren, ook toen ik met een hele groep mensen een voorstelling over Jacques van Tol maakte, in 2006 geloof ik, hebben wij daar een soort VIP-treatment gekregen. Toen mochten we allemaal banden bekijken, met witte handschoentjes allemaal oude papieren bekijken. Dat was ook wel heel bijzonder om daar een research te doen.
Ja, ik denk dat dat ook iets is wat we nu eigenlijk missen. Ik heb geen kritiek op de zaak zoals het nu gaat, want er is enorm veel mogelijk. Maar het directe...
Hans loopt gelukkig niet weg.
Het directe contact met het materiaal, hè, dat is de historische sensatie. Dat je denkt van, oké, dus dit stukje papier heeft Louis Davids nog in zijn handen gehad. En die historische sensatie, die heeft heel veel mensen eigenlijk hier in deze richting gebracht. Het is, je moet getroffen worden ergens in je jeugd door dat oude spul. Hè, en dat je daar een beetje gek van wordt. En dan word je verzamelaar, dan word je liefhebber en dan ga je erin door.
Ja, letterlijk
maar als het alleen maar allemaal gewoon ergens in de cloud zit, dan kan je het niet aanraken. Dan is het er eigenlijk niet.
Ja, heel mooi. Heel mooi. Ik ga even naar jouw overbuurman. Hans van Keulen. Moet ik zeggen directeur van het Theaterinstituut Nederland nu?
Nee hoor. Ten eerste is het niet het Theaterinstituut meer. De collectie is van het theater in Nederland. Nog wel TIN. Maar wij beheren het als Allard Pierson. En ik ben conservator en teamleider van het team Uitvoerende Kunsten.
Oké, want jij hebt een hele historische...
formeel het woord.
Want jij komt uit de museumwereld. Je hebt gewerkt bij het Joods Historisch, bij het Filmmuseum. Een historisch museum in Gouda, Universiteitsmuseum Utrecht. Hoofd bijzondere collectie Theater, Instituut Nederland, toen nog wel.
Ja.
En toen ben je mee verhuisd dus naar de bijzondere collectie van de UvA.
Ik heb niet zo'n verleden als Jacques, maar toch al wel 20 jaar voor deze theatercollectie. Dus,
ja. Ja, en even terug naar de verhuizing, als we het daarover gaan hebben. De verhuizing vanuit dat Bartolotti-huis waar we het net over hadden. Toen er dus een keuze is gemaakt om op een gegeven moment naar de Savatistraat te gaan. En daarna naar Zuidoost. Kan je daar iets over vertellen?
Nee, zeker kan ik daar iets over vertellen.
Fijn.
Hoewel het toch altijd een beetje openwond blijft. Dat natuurlijk,
die we leggen pleisters klaar.
De Herengracht was natuurlijk prachtig. Maar je weet hoe managers werken toen en nu. Het moet effectiever, efficiënter. En daar was ik het toen ook wel mee eens. In de zin van, ik had medewerkers. Mijn afdeling was iets van 20 medewerkers. En die zaten over alle 5 panden verspreid. Op zolder, in kelders, et cetera. Je kon soms een half uur bezig zijn om alle deuren te openen, te sluiten, te openen en te sluiten. En dan was degene net even met koffie halen. En dan was die er niet. Maar dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was eigenlijk dat het bestuur van toenmalig Theaterinstituut vond dat we laagdrempeliger moesten zijn. Hè. Toch de gracht was voor de elite en we moesten laagdrempeliger zijn. Toen zijn we naar de Savatiestraat verhuisd en zijn de tentoonstellingen in het land gemaakt. Dus we hadden geen eigen expositieruimte meer, maar wel een hele mooie en goede mediatheek waar toen ook nog... je kon browsen. Dus het was een open bibliotheek. Belangrijk in dit verband, want dat is net wat Jacques ook aankaartte. Alles is nu zeker beschikbaar, maar niet zo makkelijk. En je kan ook niet meer browsen. Dat is, je kan alles opvragen. Je kan nog steeds dat originele briefje van Louis David zien en in je handen houden. Maar je moet het eerst wel opvragen. En dan moet je dus weten. Dat is echt een... Goed. De Savatistraat was op zich een prachtige ruimte, maar dat... dankzij de naam helaas is al gevallen van Halber. Want we moeten eigenlijk hem niet meer eren dan nodig is.
Maar hierna goed, nooit meer.
Het was het kabinet VVD en van Geert Wilders. Die dacht van we moeten arrogante mensen van de cultuur een kopje kleiner maken. 200 miljoen bezuinigen. En daar was onder andere het Theaterinstituut dupe van. Dus opgeheven. We zaten toen al wel grotendeels met de collectie in Zuidoost. 2 depots achter de arena. Dus dat we in Zuidoost zaten met de collectie was al langer. Dat was eigenlijk ook wel was een goed geoutilleerd depot. 18 graden, 50% luchtvochtigheid. Dus prima om het langdurig te bewaren. Maar goed, toen stonden we op straat en ook die... collectie, ja, die post kostte toch geld, hoe moest het verder? En toen hebben we gelukkig hier onderdak gevonden, toen nog bij bijzondere collecties van de UvA. En het hielp dat we van de verkoop van de panden ook wel een soort bruidschat hadden. Als je met geld binnenkomt is dat toch even iets makkelijker dan zonder geld. En dat heeft zeker geholpen. En om dit toch tamelijk sombere verhaal positief af te sluiten... sinds 2019 krijgen we incidenteel en sinds 2021 weer structureel geld van de overheid... en is ons team ook enorm uitgebreid. Dus we kunnen gelukkig ook veel meer en dat is wel heel belangrijk.
Nou, mooi. Na deze terugblik in de tijd en het moment waar we nu zijn... en dat is wellicht ook een reden om nu te gaan kijken... hoe we dit hele archief dat gedigitaliseerd wordt... meer onder de aandacht te brengen en meer een plek te geven. Zodat heel veel jonge mensen die vroeger naar die leuke zolder van Jacques gingen... nu toch weer een ingang vinden en letterlijk over de drempel stappen. We gaan even terug in de tijd, naar de tijd waar in het jaar... dat Donkey Shocking is opgericht, gaan we naar een lied van Hetty Blok als zuster Clivia groot zijn. En in deze decembermaand vond ik het toch wel mooi om haar even in het spotlight te zetten met een prachtig kleinkunstlied, een van mijn lievelingetjes.
Het geeft niet meer of wij iets wensen, want Sinterklaas komt niet bij mij. Hij komt niet meer bij grote mensen. Hij gaat aan onze deur voorbij. Want als je groot bent, zoals wij, helaas, helaas, dan gaat Sinterklaas je deur voorbij. Koop het zelf, zegt hij, je bent te oud, zegt hij, grote slungel, zegt hij, jullie krijgt niks, zegt hij, ga nou gauw, gekke meneer, gekke mevrouw. Nou goed, we doen het zelf, van 8 tot 10:30, dan geven we een paar cadeautjes aan elkaar. We kunnen zingen bij de schoorsteen, maar het heeft toch eigenlijk geen zin. We kunnen onze schoentjes zetten, maar 's morgens ligt er toch niks in. Want als je groot bent, zoals wij, helaas, helaas, dan gaat Sinterklaas je deur voorbij. Het is jammer, dan maar niet. We spelen zelf voor Piet. We zijn helaas geen kind. We spelen zelf voor Sint. Want als je groot bent, zoals wij, helaas, helaas, dan gaat Sinterklaas je neus voorbij.
Nou, wat een juweeltje, hè?
Ja, prachtig. Schitterende melodie ook, ja.
Ja, en de tekst is zo up-to-date. Prachtig. Grote mensen die een kinderfeest stelen. En ze verwoordt het ook helemaal perfect, hè? We spelen zelf voor Piet. Het is werkelijk, ja, nog steeds zo'n prachtig nummer. En eigenlijk niet zo bekend. Jij kent het niet, Jacques?
Nee, ik heb het wel eens gehoord, denk ik. Maar het was niet in mijn actuele geheugen. Maar ik moest wel denken aan Hattie Blok, die ook op het Theaterinstituut verscheen op zekere dag. En die heb ik toen geïnterviewd. En die band heb ik eigenlijk nooit gehoord. Dus als hier flink gedigitaliseerd gaat worden, dan kan er misschien plotseling een band tevoorschijn komen met Hattie Blok, die over haar carrière geïnterviewd wordt.
Oké, door jou?
Ja.
Ah, en wat herinner je je van dat interview?
Nou, dat ze heel zuinig was over Wim Ibo, die haar carrière geweldig geholpen heeft, maar waar ze toch enige pissige opmerking over had. En over Wim Sonneveld, dat die erg vervelend kon zijn. Ja. Ja, ze was toen al op een leeftijd dat het haar allemaal niet zoveel meer kon schelen. De meeste artiesten die willen toch wel gewoon een nette indruk maken en zo. Maar er zijn er die zeggen van, kan mij dat dan schelen? En die zeggen dan wat ze werkelijk vinden. En dat is vrij zeldzaam in interviews.
Maar wel de leukste.
Dat zijn vaak wel de leukste, Hans.
Ja, precies. We kijken nou wel uit. We gaan op zoek naar dat interview. Ja, ja. Wat had jij met de ja-zuster, nee-zuster, Hans?
Nou, ik ben ermee opgegroeid, dus... Je kan het je tegenwoordig niet meer voorstellen dat je direct online, of hoe zeg je dat, direct moet kijken. Maar toen zat je te wachten totdat er een nieuwe aflevering kwam. Hè?
Met gekamde haartjes, net
precies,
uit bad.
Precies, op zaterdagavond. Ja. Fantastisch. Dus, en sinds die tijd draai ik ook bijna al die nummers nog. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat er heel weinig bewaard van het beeld is gebleven. Maar gelukkig zijn de liedjes er wel. Het beeld wat er is, komt nog uit het Theaterinstituut. Dat is wel weer heel erg leuk.
Nou, Annie Schmid die vond het niet zo erg dat het gewist was. Het was allemaal niet zo heel erg goed, hoor, zei ze. Ik ben blij dat het gewist is, want het houdt toch allemaal geen stand.
Ach.
En zei ze. Maar die muziek bijvoorbeeld van Harry Banning, die zit ook in de collectie.
Zeker.
De handgeschreven partituren.
Bladmuziek, ja zeker.
Oh, geweldig, geweldig. Ja, ja. Ja, want ik heb dan bijvoorbeeld nog echt op mijn netvlies die twee LP's die wij dan thuis hadden. Eén oranje LP met een kleinere foto erin. Dat was volgens mij de eerste LP. En die tweede, waar dit lied ook op stond, dat was een grote foto over de hele LP heen.
Ja.
En daar stonden de jonkies te dansen volgens mij op die LP.
Ja,
maar dat maakt dan zoveel indruk dat je dat nog helemaal kunt herinneren. Ja. Even terug naar, want we hebben het nu al over LP's gehad. We zitten hier op een plek en jij zei net, Jacques, weet je dat hier aan de overkant?
Oh ja, aan de overkant hier op het Rokin, daar was in de jaren 90 van de 19e eeuw, dus zeg tussen 1890 en 1900, was de American Phonograph Company gevestigd. En dat was een Europese vestiging van Edison. En Edison, dat was dus de uitvinder van de fonograaf, een rollenmachine. Toevallig zie ik hier een afbeelding van een fonograaf hier in het museum. Nou, dit was een Pathé, is dat. Maar,
ja, we zitten hier in het museum van het Allard Pierson. En in de digitaliseercentrum waar we dan zitten, hangen allemaal oude posters. Posters uit de 60, 70 jaren, maar ook nieuwere posters. Dus daar refereert Jacques aan.
Nou, in de jaren 90 waren ze dus in staat om een soort van industrietje te beginnen met opnames. Daarvoor hadden ze, was het meer een soort van kermisvermaak geweest. Maar zo in de jaren 90, toen hadden ze dus rollen. En dat waren wasrollen. En die werden geschaafd eerst, zodat het was glad was. En dan werden ze opgezet. En dan was er dus iemand die ging voor een trechter staan. En die ging dan zingen, piano op de achtergrond erbij. Daar werd dan ook nog een trechter naartoe geleid, zodat de muziek van die piano ook op die rol terecht kwam. En als hij dan klaar was met zingen, dan zei de opnameleider, die zei van ja, we hebben nog 4 aanvragen voor hetzelfde lied. Dus dan moest hij het nog 4 keer moest hij het zingen, want ze konden die rollen konden ze nog niet vermenigvuldigen. Dus dat moest, elke rol moest opnieuw opgenomen worden.
Dat was een goede business voor de zanger dan? Of werd hij niet 5 keer uitbetaald?
Die werd wel uitbetaald. Ik denk ook wel. Maar ze werden daar beslist niet rijk van. Hè? Daar zijn geen berichten van. Er zijn sowieso heel weinig berichten van die tijd. Maar die rollen zijn ook voor het niet bewaard eigenlijk. Later wel rollen. Zo rond na 1900 heb je veel betere rollen. En die zijn onbreekbaar. En daar zijn er nog veel van.
En iets met draadbanden?
Ja, maar dat is veel later. Dat was toen de magnetofoon begon. Hè. Dus ze konden op een gegeven moment, toen de elektrische recording begon en ze met microfoons gingen werken, toen moesten ze ook een drager hebben waar dat geluid op vastgelegd. Dan hebben ze van alles geprobeerd. Uiteindelijk heeft toen de magnetofoonband, een soort van plastic band heeft het gewonnen. Dat kennen we allemaal nog van cassettebandjes en van losse banden, et cetera. Maar daarvoor is een stadium geweest, ook nog voor de papierbanden. Daarvoor is een stadium geweest van stalen dunne draden. En daar werd het geluid op vastgelegd.
En dat is de voorloper van het cassettebandje, zeg je?
Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, nog, okay. nog veel verder.
En wanneer is die LP's van 78 toeren, die stenen platen dan ook begonnen?
Ja, dat is wat anders. Hè. Dus je hebt grammofoonplaten, dat is dus materiaal waarin een groef wordt vastgelegd. En je hebt een magnetofoon. En dat is een elektrische stroom die op een drager wordt vastgelegd. Ga je met een magneet langs een cassettebandje, dan is alles weg. En dat kun je bij een LP of bij een 45-toerenplaatje kun je dat proberen, maar dan blijft het er gewoon op staan.
Okay, ja.
Eigenlijk zijn die oude grammofoonplaten nog de beste drager. Als je er niet te veel krassen op hebt, die blijven gewoon goed. En dat is net als de hiërogliefen in Egypte, weet je wel. Die zijn in steen gehouden en die blijven staan.
Letterlijk.
Ja. Ja. Terwijl met al die digitale spul, dan moet je nog maar afwachten of dat niet op de een of andere manier toch zomaar door een elektrische storm uit het heelal vernietigd gaat worden. Dat kan allemaal.
Ja, ja. En dat is natuurlijk waar, misschien ook wel de reden waarom nu ook allemaal jongere artiesten of artiesten van nu weer het vinyl, het heet opeens dan heel anders, maar het vinyl opnieuw weer helemaal leven inblazen.
Ja, dat heeft volgens mij ook te maken met het fysieke materiaal.
Ja.
Hè? Dat is wat Jacques ook al aangaf van digitaal, dat is natuurlijk in de cloud, je voelt er niks bij. Letterlijk voel je er niks bij.
En nee, je hebt geen gevoel bij. Dat klopt, ja.
Dat, en dus dat is heel mooi.
Maar een LP met een mooi boekje erin en mooie foto's. Ja. En dan zo'n schijf die je oplegt.
Fantastisch. Ja, zeker.
En zelfs de krassen herinner je je.
Ja.
Toch dat je weet van, oh ja, bij dat nummer begint met een hiccup. Die moet ik dan even doorzetten. En dan kan ik het rest van het nummer luisteren.
Als kind heb ik veel opgenomen van leende ik platen uit de bibliotheek. En dan nam ik het op cassettebandjes. Die waren toen net upcoming. En ik heb heel veel liedjes waar die kras of die tik zo in zit. Dat hoort er zo automatisch bij. Dat is heel raar. Ja. Ik wilde nog even zeggen, de geschiedenis die Jacques net even kort memoreerde over opnameapparatuur, kan je hier ook nalezen. En er zijn dus ook in de studio van Albert Pierson tot en met de MP3, wat het verschil is, hoe het is opgenomen, welke apparatuur erbij was. En er staat ook wat apparatuur staat er.
Leuk. Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. We gaan even naar een dame, grande dame, die in 2019 is overleden. Adele, Jacques, heb jij het? 2017 is ze overleden.
Ik dacht dat ze een jaar of 5, 6 dood was. Ja, ja.
2017 overleden. Adele Bloemendaal hebben we het over. En zij zingt een prachtige bewerking eigenlijk van het lied van Joep van het Hek. 5 voor 12. We gaan even luisteren.
Vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt er een auto, die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij me stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien, zegt de dokter, misschien nog 2 maanden. Dan word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat het beter is voor de nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt? Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij het ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en dat er dan nog 1 dag over is. Jij mag niet doodgaan, ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zou ons leven voor altijd bederven, terwijl hij misschien wel een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen, maar je weet net als ik, er gaat steeds zoveel mis. Met auto's en veerboten, vliegtuigen, treinen, niemand weet hoe laat het is. Is het 5 voor 12 of net 6:30? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee en grijp het plezier. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen? Moeten we lachen en drinken vol vuur? Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis en dat er dan nog 1 dag over is. Weet, als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd die angsten, altijd de bangste, maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën, hebben gelachen, gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur. Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën, hebben gelachen, gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur. Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën, hebben
Ja, dit ontroert me diep. Omdat Adèle, ja, ik hield van haar. En ze kwam op het museum. En daarboven op die zolder waar jij ook was. En ze was een beetje op het dieptepunt van haar carrière. En ze ging een programma maken. Adèle's Keus moest dat heten. En of ik haar kon helpen met repertoire. En dat heb ik toen gedaan. En dat programma, dat werd een heel groot succes. En daarna kwamen er andere programma's. En toen heb ik Martin van Dijk, die ik kende, de componist, die kende ik van de musical De Zoon van Louis Davids. Die heb ik aan Adèle Bloemendaal gekoppeld. En ook Tom Barlage, die de toetsen speelde en sopraansaxofoon. En, dat werd een gouden combinatie. Toen heeft ze daar 3-4 programma's mee gemaakt. En dat dramatische in de muziek van Martin van Dijk, daar zit altijd iets enorm dramatisch in. Dat was echt, daar hield ze enorm van. En Jan Boerstoel, wat al een van de tekstschrijvers van Don Quijote was, die had ik natuurlijk ook naar voren geschoven. En Hans Dorrestein. En zo hebben we een soort van creative team hebben we gemaakt om Adèle heen. En zij had een enorme bewondering voor tekstschrijvers. En ze zat van, zeg, moeten we niet weer eens naar die oude dorp daar zo? Als je nou eens met me meegaat, oude cabaretpooier van me.
En, wat een erentitel.
Ja.
Geweldig. Ja, en Jan Boerstel heeft hij dat toen geschreven, de Bokken en de Schapen? Want dat vind ik nog steeds een van de prachtigste cabaretnummers die er zijn.
Joep van het Hek had het gezongen op andere muziek. En toen Adèle dat nummer wilde doen, toen zei ik, ja, maar dat heeft Joep van het Hek al gedaan. Wie zeg je? Dat interesseert nu geen rukzak. Dan maakt Martin nieuwe muziek en dan weet niemand dat meer.
Ja.
En dat had ze ook gelijk. Want ze heeft ook wel nummers gedaan die ook door Jasperine de Jong gedaan waren. Dat kon er niks schelen. Ja. Maar het doet ook helemaal niet meer denken aan het nummer van Joep. Wat op zich ook een mooie ding. Maar deze opname overigens. Volgens mij is het nooit op de plaat terechtgekomen.
Ja, volgens mij staat het op de LP Casablanca.
Er is geen LP Casablanca.
Er is geen LP. Nee. Nou, ik heb het van een CD. Nou, we gaan het opzoeken, Jacques.
Nee, want ik zit ernaar te luisteren. Ik denk van verrek. Ja. Heb ik dit wel eens gehoord eigenlijk? Behalve in het theater.
We hebben het
ik heb het lang niet gehoord,
nu.
Het ontroerde me.
En dus we gaan het zo even opzoeken. Kom
ik denk dat
terug.
Het uit de collectie komt. Ik heb overigens een maand geleden heb ik een Adèle Bloemendaal collectie. Mijn eigen Adèle Bloemendaal collectie heb ik ingebracht. En daarbij ook.
Van de cabaretpooier?
Ja. mooie foto's en dingen enzovoorts. En ook het muzikale archief van Martin van Dijk. Dus de componist die ook diverse musicals gemaakt heeft, et cetera. En dat wordt ook allemaal gedigitaliseerd. Het is gedeeltelijk al gedaan. Voor een groot gedeelte zelfs. En ik denk dat dat ook een hele mooie. Want ja, zo'n instituut als wat, zoals Hans, zijn jullie daar actief in verwerven?
Zeker, ja, absoluut. Dagelijks komen er nog dingen binnen. Hè. Dus dat willen we ook graag.
Ja.
Niet en, alles meer.
Dus hierbij ook de uitnodiging aan mensen. Mocht je op de zolder of in de kelder cassettebandjes tegenkomen, niet weggooien, breng het naar het Allert Pierson.
Zeker. Ja.
Er gaat heel veel verloren op het ogenblik, juist omdat er zoveel is. Als iets zeldzaam is, bijvoorbeeld een 78 toeren plaat of wat dan ook, die blijft wel bewaard. Maar iets wat gewoon gratis boom zo uit de kraan druipt, hè, muziek tegenwoordig, mp3's, wat dan ook. Ja, dat gaat het eerste verloren. Dat is net als een kostbaar boek, dat blijft bewaard. Maar wat er bij de mensen in de brievenbus gestopt werd aan aanbiedingen, et cetera, dat is op een gegeven moment weg.
Ja. Ja, en het is net als met foto's, hè, dat we heel veel foto's maken. Maar wanneer neem je de moeite om een foto af te drukken?
Ja, zeker.
Ja, dat zeker. Ja. Ik moest net denken, toen je ontroerd was, ik was ook wel een beetje ontroerd. Want kan je nog herinneren dat je met Adèle hier bent geweest? Adèle Pierson. Dat was een van de laatste uitjes, volgens mij, wat ze gedaan heeft.
Ja, op
was
het laatst van haar leven was dat. En,
ze woonde hier vlakbij toch ook?
Ja, op de Nieuwe Dijk. Ja. En toen woonden ze al. Toen woonden
flessenman.
Ja. En ik ging nog wel eens met haar op stap en zo. En toen was het geen Adele Bloemendaal meer. Hè. Toen was het eigenlijk Adele Hameetman, zoals ze eigenlijk heet. Ik bedoel, de artiestennaam. Het was een kwetsbaar vrouwtje wat niet meer kon praten eigenlijk. Heel weinig kon. Maar ze was nog altijd cultureel geïnteresseerd. En toen vertelde ik over het Allard Pierson en zo. En moeten we daar niet eens heen? En nou, toen keek ze heel verheugd. En ik zeg, er is ook een prachtige atlas. Is daar een afdeling met kaarten en zo. En ze was altijd heel erg van het buitenland en van verre reizen en zo. En toen zei ze van, toen liet ze merken dat ze dus de blauwatlas wilde zien. Dat is natuurlijk de meest kostbare, mooie atlas die hier is. En ze hebben hier ook in een speciaal meubel staat die en zo. Dus geweldig. Een van de hoogtepunten van de collectie hier zo. En toen zijn we geweldig mooi ontvangen. Door een deskundige die hem helemaal heeft uitgelegd en zo. En nou ja, ze spon.
Ja, ze als vond het poes knorde ze.
Ja, Hans, dat mooi. Was een mooie, ja. Ja, leuk. Ja. Ja.
We gaan even van Adele nog verder terug in de tijd. En ik wil jullie meenemen naar 1919, meer dan 100 jaar geleden. We gaan even luisteren naar Henri Wallig,
ja.
Ja, naar een opname van een van de dierbaarste nummers uit het Nederlands repertoire, kan ik wel stellen. Een nummer wat al meer dan 100 jaar overeind blijft. We gaan eerst even naar hem luisteren. Opname van 1919. Mens durft te leven.
Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elk minuut van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe op dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven.
Nou, we eindigen na het eerste couplet, want ik heb nog wat in petto. Eerst even over deze opname. Ja.
Is in Londen opgenomen. En Henri Wallig was een cabaretier. En die nam heel veel repertoire van anderen op. Hij had een hele heldere stem. En dat was in die tijd voor grammofoonplaten was dat wel lekker. Het was niet echt een hele beroemde cabaretier. De man die het lied eerst gezongen had, het lied is van Dirk Witte. De man die het lied eerst gezongen had, heette Jean-Louis Pissuis. En die werd beschouwd als de grondlegger, als de vader van het cabaret. En die heeft een aantal platen opgenomen, ook in Londen, niet al te veel, voor His Master's Voice. En ik heb in Londen in de archieven gezocht. En toen bleek uit de opnameboeken dat hij de opname van Mens durft te leven, Pissuis dus, heeft afgekeurd. Dus allerlei platen zijn wel verschenen van Pissuis, maar Mens durft te leven is daar niet bij. Ik heb daar lang naar gezocht, want ik wilde natuurlijk eigenlijk wel Pissuis eens een keer horen. Maar niemand had die en het was altijd zoeken. Het was een beetje de heilige graal van het cabaret. Als je die zou vinden.
Ja.
Maar ik vond dus in de opnameboeken de notitie van afgekeurd. En maar dan moet er toch een proefpersing geweest zijn. Dus als zoeker denk je dan altijd van, god, misschien komt dan toch die proefpersing nog boven water.
Kijk, daarvoor is het archief ook, hè?
Dat ja, dit maar soort de nalatenschap van Pissuis is ook in het archief te vinden. En daar zat hij allerlei platen in, maar niet deze.
Ja, terwijl die wel af en toe op platen staat. Alsof het Pissuis is.
Dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is geen opname bekend van Pissuis van Mens durft te leven. Overigens, wat je zegt is helemaal waar. Er is eigenlijk geen enkel ander lied uit het cabaretrepertoire wat al meer dan 100 jaar gezongen wordt en wat ook nog steeds mensen nog altijd willen zingen. Kennelijk staat er iets in dat lied wat nog steeds waardevol wordt geacht en wat de tijd over doorstaan heeft. En dat is eigenlijk het feit dat het lied een soort van oproeping is tot een authentiek leven. Je moet je niet laten bepalen door je ouders en door de omgeving en door je familie van zo moet het. Nee, je moet zelf proberen te leven. Nou, dat is een 19e eeuwse gedachte. Die is bij Nietzsche en bij andere mensen opgekomen. En die was rond die tijd dat Pies Pies dat ging zingen, was dat betrekkelijk nieuw. Mensen zaten toen nog enorm beklemd in een plichtenmaatschappij.
En het is bijna een protestlied.
Nou, het was in ieder geval een opwekkingslied, laten we het zo noemen.
Ja, ja. Ja. Ja, en de versies waar we nu ook nog naar luisteren, dat zijn eigenlijk drie mensen waarvan je ook kunt zeggen, nou, dat zijn mensen met een echte ruggengraat die gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. Maar wellicht het publiek zich in wil spiegelen. Dat zijn Ramses en dat is Huub van der Lubbe en Wende Snijders. Dus zullen we maar even gaan luisteren? Gaan we het er daarna nog even over hebben.
De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk en wat je aan de armen moet geven. Mensen is dat leven.
De mensen ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Alsof je iets ergens hebt misdreven. Mensen is dat leven.
Het leven is heerlijk. Het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens, durf te leven. Met je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars wat een ander dan vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens, durf te leven. Mens, durf te leven.
Moet je nou eens horen? Vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Theaterinstituut Nederland praten we met gasten uit de wereld van de podiumkunsten en luisteren we naar muziek uit onze digitale schatkist.
Vanuit het Allard Pierson, onze eerste aflevering van een serie programma's in samenwerking met het Theaterinstituut Nederland. En wij gaan dus het digitale archief in. Dit komt uit het digitale archief ook. Jacques Kleuters aan tafel en Hans van Keulen. We gaan het hebben over deze drie versies. Drie versies. Ramses Shaffy met een hele vrolijke, een beetje jazzy-achtige versie. Huub van der Lubbe met het Metropoolorkest. En Wende Snijders met een contrabassist. Nou, ik dacht, ik heb drie uitersten bij elkaar gezet.
Prachtig.
Ja, heel bijzonder. Ja, ja, ja. Nou, Hans, die versie van Ramses Shaffy, die ken je natuurlijk ook wel.
Zeer goed, ja,
heb
zeker.
Heb je die als kind ook...
Ja.
Kun je het nog herinneren dat je op de televisie dat nummer zong?
Ja, ja.
Wim Ibo die had toen een serie programma's over over oudere cabaretartiesten. Die had een heel programma gemaakt over Jean-Louis Pisse-Pisse. En dat eindigde met de jongste generatie. Dat was dus Ramses Shaffy. En die zong dus Mens durft te leven. En die muziek was dus totaal vernieuwd, zeg maar, door Ruud Bos. En dat was toen een nieuwe arrangeur die jazzy arrangementen maakte. En met hele goede muzikanten zaten erachter. En Ramses, die was een beetje zigeunerachtig gekleed met laarzen en die hol langs de vloedlijn en die muziek erachter. Het was totaal dynamisch en vitalistisch was het. En het was alsof het lied speciaal voor Ramses geschreven was. Ja. En dat was volgens mij het mooie en dat vind ik ook terug te vinden in die versies die jij hebt uitgezocht. Lubbers misschien nog het minste. Die hangt nog het meeste aan de traditionele versie over ta 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 pom 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 pom. Dat is uit de beginversie. Maar als je een nummer doet en je weet het helemaal eigen te maken en het is helemaal van jezelf geworden. En dat vind ik bij Wende ook. Die heeft helemaal lak aan de conventie van hoe het allemaal gedaan is. Nee, precies. Ze maakt het van zichzelf. En je gelooft het daar ook enorm door.
Ja.
Het is van haar geworden.
Ja, en ik denk ook dat je heel mooi, wat ik heel mooi vind, is dat de taal, de manier waarop mensen die taal uitspreken, dat je eigenlijk hoort dat Ramses heel keurig Nederlands spreekt in die versie. Echt.
Nou, voor een buitenlander zeker.
Voor een buitenlander zeker. Maar aan de andere kant, het is ook een tijdsbeeld daardoor. Omdat mensen toen echt anders spraken. Zeker. En de opname van Huub van der Lubbe is uit volgens mij 99. En die van Wende is denk ik rond de 10 jaar, 12 jaar oud. Dus het is echt weer anders Nederland. Maar bijvoorbeeld het rijm wat erin zit. Hè, vriend vindt. Dat is natuurlijk nog steeds een heel leuk woord. Vriend. En dat zit hier ook in dit lied. En dat taalgebruik dat blijft dan toch helemaal overeind.
Het is een heel geslaagd lied. Ik denk ook dat die boodschap die toen in 1919, of het lied is geloof ik uit 16, maar goed, dat was toen vernieuwend. Maar die boodschap is nu algemeen, want iedereen vindt natuurlijk dat hij moet van zijn leven een eigen kunstwerk moet maken. En Annie Schmid bijvoorbeeld in Ja, zuster, nee, zuster, waar Hans het net over had. Ja, die laten we allemaal doen wat we willen zonder te dingen zijn te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja. Ik bedoel, dat is eigenlijk dezelfde boodschap, maar dan op een wat simpele wijze gesteld.
Ja.
Maar dat is wat iedereen vindt en dat zie je in de reclame. En je moet authentiek leven. En daarom is het ook helemaal niet zo gek dat een van de laatste versies van een paar jaar geleden is Tim Knol. Die heeft een versie van Mens durft te leven. En die is gebruikt voor de Boerenleenbank. Als reclameversie. En dan denk ik van dus die nobele gedachte van je moet een onafhankelijk leven leiden los van conventies. Dat is dus nu door het meest conventionele deel van Nederland, namelijk de industrie, de banken, et cetera, overgenomen als kreet. Ja. En het hele idee authentiek. Ja, op elke markt staat authentiek gebakken brood of weet ik veel wat.
Biologisch verantwoord, ja, precies.
Toch denk ik dat behalve die boodschap die je noemt, Jacques, ook een ander belangrijk aspect is. Ik ken geen lied in Nederland waar zoveel levensenergie, positieve levensenergie, ga leven.
Ja.
Even los van alle conventies.
Ja.
Dus die vrijheid zit er ook in, maar ook
zeker
dat positieve verhaal van ja, levensvreugde eigenlijk. Dat is een ouderwets woord. Maar
nee, maar je hebt er volkomen gelijk. En die muziek die helpt er ook erg bij.
Zeker.
Want het is gewoon wel aanstekelijke muziek ook nog steeds.
Weet je wie de oorspronkelijke componist was?
Dirk Witte.
Oh, Dirk Witte heeft en de tekst en de compositie.
Ja, Dirk Witte was een hele goede componist.
Oké. Okay.
Ja, het is natuurlijk ook, denk ik, een lied waar mensen ook echt wat aan hebben.
Ja.
He, mensen kunnen daar, wat jij al zegt, een positieve boodschap uithalen. Ik heb het ooit één keer gezongen op een begrafenis.
Nou,
op
dat
verzoek
kan ik me best voorstellen.
Van de overledene.
Ja.
Ja, dat was iemand die was geboren in 1917. Volgens mij toen het is het lied geschreven. En toen heb ik het a cappella op een begrafenis gezongen. Ja, dat was
zijn ook nog allerlei bewerkingen. Fons Jansen bijvoorbeeld, dat was een cabaretier. Die heeft Mens durft te sterven, heeft hij geschreven.
Oh
dus,
ja?
Dus omdat het zo'n bekend lied was.
Ja.
En Freek de Jonge heeft er ook een versie van gemaakt, geloof ik, een eigen tekst. Het wordt nogal eens gepakt, zal ik maar zeggen, om iets anders ermee te doen. Dat betekent dat het een evergreen is.
Ja, ja, een tijdloos nummer. Ja, prachtig. Nou, in deze serie afleveringen willen we dus allerlei liederen in het zonnetje zetten en aandacht eraan besteden. Hebben jullie suggesties over welke nummers we naar op zoek zouden moeten gaan? Of zijn er andere evergreens in de Nederlandse kleinkunst, Nederlands theater, waar we naar op zoek kunnen gaan? Nummers uit musicals, Annie M.G. musicals. Nou, er wordt diep nagedacht hier aan tafel.
Nee, ja, er is ontzettend... Hans weet het al en ik weet het ook al.
Ja, zeg het maar, Hans. Hoe gaan we dit aanpakken?
Nee, er is natuurlijk ontzettend veel. Maar het leukste zou zijn om juist onbekend werk te nemen. Er zijn een aantal Nederlandse musicals... waar oorspronkelijk werk voor geschreven is. Wat eigenlijk totaal... Hè, als je bijvoorbeeld de stunt neemt... zo'n musical met Jasperina de Jong... dat is ook nauwelijks bekend. Dus dat zou ik eigenlijk heel leuk vinden om dat... In de hoop dat niet alleen de luisteraars zeg maar, nieuw ontdekken... maar dat ook juist mensen die in de uitvoerende zin zangers het opnieuw ontdekken. Ja. Dus op die manier het weer nieuw leven inblazen.
Ja. Ja, de club waar jij ooit aan meegewerkt hebt, Jacques?
Ja, daar is een LP van. Hè?
Ja, maar, ook zo'n leuke LP.
Maar het leukste is eigenlijk wel als het iets is wat nergens te vinden is. Alleen hier in de collectie.
Ja.
Hè?
Ja.
En
ja.
Nu zit ik plotseling te denken aan Jaap van der Merwe. Die heeft diverse musicals en zangstukken geschreven. En eentje ging over Troelstra, als ik me goed herinner. En daarin zat een lied en dat heeft Ine Koer toen gezongen. En dat heette Mag je zoveel van iemand houden? En dat was een ontzettend mooi liefdeslied was dat. En dat is nooit ergens bekend geworden. Maar volgens mij zit het wel in de collectie.
Nou, die gaan we op het lijstje zetten natuurlijk.
Zeker.
Ja, ja, ja. En op muziek van wie?
Ik denk dat het op de muziek van Jaap van der Merwe zelf is.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, we gaan in ieder geval op zoek naar allerlei prachtige juweeltjes die wellicht onbekend zijn. En ik vind het ook wel mooi om te horen van jullie wie zijn nou... kunnen jullie allebei één iemand noemen waarvan je zegt... daar heb ik van de week nog een plaat van opgezet... en die heb ik een hele poos niet gedraaid of... Een cassettebandje of iets anders. Wat ik, volgens mij ben jij enorm op pad geweest deze week. Naar Hans Dorrestein, Jenny en Brigitte in Carré waarschijnlijk.
Ja, en Freek de Jong hebben we ook gezien.
Jong, ja.
Dat zijn eigenlijk wel de drie veteranen van het cabaret op het ogenblik.
Ja.
Ze zijn alle drie zijn ze boven de... Nee, Freek is nog geen 80, maar in ieder geval Jenny is 80.
En Brigitte ook nog niet.
En Dorrestein is al 86.
Jeetje.
Nee, wacht even, hij is van 40, hè? Dus hij is 82, ja.
Oh.
Maakt niet uit, maar ze staan nog op het toneel. Ze reizen nog door het land. En ik vond het
ga
wel
kijken.
Leuk om eens te zien, ja.
Ga kijken, ja. Hans Dorrestein, ja. Die kennen wij van de Bart mannetjes, wellicht, die jonge mensen.
Dat zou kunnen, ja. Maar ik weet niet of die daar kijken. Maar iets wat leuk zou zijn om te draaien... wat ik zelf altijd aangrijpend vind... er zijn ook wel eens artiesten geweest... die hebben het verleden proberen op te roepen. Wim Kan had bijvoorbeeld een stuk programma... en dat ging over de grootte van het verleden. En dan had hij het over Louis Davids en over Pies Pies. Hij deed ze ook een beetje na. Het is altijd een beetje sneu als je iemand kan nadoen... waar niemand meer van gehoord heeft.
Ja.
Maar dat was wel mooi. En Max Tailleur, ook zo'n vergeten naam... de moppenkoning van het Rembrandtplein... die had ook een show. En die staat op een LP die hier in huis aanwezig is. Cabaret uit Amsterdam. En daar zegt hij ook over de grote namen van Louis Davids. Heeft hij het dan over. En dat vind ik ook een prachtig stukje nostalgie wat hij naar boven roept. Hij probeert de sfeer van het oude Rembrandtplein naar boven te trekken.
Oh, oké. Okay. En jij, Hans?
Ik had,
dank je voor de suggestie, Jacques.
Ik had Jan Mesdag in gedachten. Hij heeft, zover ik weet, weinig origineel Nederlands materiaal geschreven. Maar wel prachtig Brel natuurlijk vertaald gezongen.
Leg even uit wie Jan Mesdag was. Dat weten veel mensen niet, jammer genoeg.
Ja, dat moet ik zeggen, daar weet ik ook niet heel veel van. Hij is vroeg overleden.
In de jaren 80 weet ik, als een van de eerste
AIDS-slachtoffers.
Ja.
Ja.
Hij zat ook in...
Maar Jacques weet er ongetwijfeld misschien wel iets meer van hem.
Jan Mesdag, hij heette Jan de Fijn Mesdag. En kwam uit goede familie, kwam op de Kleinkunstacademie terecht... en volgde daar lessen. Hij zat in de klas met Kees Prins en Arjan Edeveen. En was een beetje een buitenbeentje. Was een leuke jongen, maar hij goochelde altijd. Hij was een amateur goochelaar. En hij had een schitterende mooie stem. Hele mooie hoge tenor. Maar hij was niet helemaal aangepast zeg maar, aan het milieu... daar op de Kleinkunstacademie in de jaren 80. En hij viel er een beetje buiten. Maar het was toch een talentvolle jongen. En toen hij van school afkwam, toen heeft hij een rol gekregen... in de musical De Zoon van Louis
Precies.
Davids.
Ik wou het net
en daar
zeggen.
Speelde hij De Zoon van Louis Davids in. En
waar
speelde
jij
ook,
van speelde... de tekst hebt gemaakt met Gerben Hellinga.
Precies, ja. En hij speelde ook viool daarin. Dus het was een begaafde jongen.
En hoe deed hij dat?
Viool spelen?
Nee, vooral acteren.
Het was geen briljante acteur, maar hij deed zijn best. Hij was beginnend en hij had allerlei kwaliteiten. Het was leuk om te zien ook en zo.
En toen is hij betrekkelijk snel daarna is hij ziek geworden. En dat was een van de meest dramatische sterfbedden die we hebben meegemaakt. Ik heb hem toen ook uitgebreid geïnterviewd voor zijn dood. En die opname die ligt hier ook in het archief. Ja. En daar is later nog eens een theaterprogramma van gemaakt en zo. Er is ook een film over hem gemaakt. Hij spreekt toch tot de verbeelding.
Ja.
Nou, wellicht de tijd om eens een keer een programma aan hem te besteden. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Heren, bedankt. U hoorde. Moet je nou eens horen. Dank aan mijn gasten Jacques Kleuters en Hans van Keulen. En natuurlijk dank aan onze technicus Erik Korver en Abe Iping. Wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag en we duiken de toekomst in met de 3 J's. Weer heel iets anders. Hopelijk tot de volgende keer. En dan gaan we praten over het depot van het Tin in Zuidoost. En wat daar te vinden is aan oude maquettes en kostuums. En ik zeg voor nu graag tot horens!